Oké, gaan we allemaal even staan. Pak je Bijbel. Mag ik nog even? Of sturen jullie me naar huis? Mag ik nog even? Ja? Yes, pak je Bijbel. Doe hem omhoog. Pak hem. Oog dicht. En zeg maar na. Vader, dit is uw woord. En dit is voor mij geen leeg woord. Geen dode letters. Geen saai boek. Geen interessante theorie. Dit is mijn hele leven. Dit is mijn alles. Hier leef ik naar. Dit woord stel ik hoger dan elke gedachte, dan elke theorie en dan elk gevoel. En in Jezus' naam, accepteer ik wat u gaat zeggen. Vernieuw mijn denken. Verwijder elke leugen. Vul me met uw waarheid. En dan ga ik het doen. In Jezus' naam. Zo is het. Amen. Amen. Oké, jongens. Oké, gaan we mij zoeken op 1 Johannes. 1 Johannes. En Johannes, niet het evangelie, dus achterin. Ik ga je nog een keertje een liedje leren, waarbij je alle boeken van de hele Bijbel uit je hoofd kan leren. Vind je dat leuk een keertje? Ja? Ik heb zelf samen met een vriend heb ik eentje bedacht op zegen aanbidding van het Nieuwe Testament. Die past precies. En nog een andere van het Oude Testament. Doe ik een andere keer, als ik meer tijd heb. 1 Johannes, achterin. 1 Johannes, hoofdstuk 2. Oké, ik ga 3 keer achter elkaar nog preken voor we naar Colombia gaan. En we gaan 20 november gaan we weg. Ik heb 3 zondagen nog. En ik ga, die 3 zondagen ga ik, als de Heer de boel niet in de war gooit, ga ik het hebben over de tactieken van Satan om de hel te vullen. En dat kan ik, ik hoop dat het genoeg tijd is. Maar in ieder geval vandaag ga ik ermee beginnen. En volgende week ga ik ermee verder. En de week daarna, zo de Heer wil en ik nog steeds overeind sta, doe ik dat ook voor de 3e keer. En daarna krijgen jullie 3 weken goede 1 gastspreker en 1 halve gastspreker en 1 iemand hier uit de gemeente. En dan zijn we er weer. Maar ik ga het met jullie hebben over tactieken van Satan om de hel te vullen. Ik geloof niet dat ik jullie moet overtuigen dat de Bijbel leert dat de duivel bestaat. Dat het geen verzinsel is van vroeger. En dat die reëel is en dat het een factor is om rekening mee te houden in je leven. Er staat in 2 Korinthe 2 vers 11, en dat hoef je niet op te zoeken, maar ik wil dat je het onthoudt, dat Satans gedachten zijn ons niet onbekend. Dat betekent, alhoewel de duivel oneindig slimmer is als wij, en dat zonder God zijn we geen partij voor hem. Zonder God verliezen we, hij heeft veel meer jaren ervaring. Een jaar of 6000 ervaring. Daar win je het echt niet van. Hij weet alle psychologische trucjes. Hij weet precies wat nodig is om iemand op zijn zwakke punt te pakken. Op zijn zwakke moment te raken. En dus daar, zonder God win je het niet van hem. Maar ondanks dat dat zo is, de Bijbel zegt, de gedachten van Satan zijn ons niet onbekend. We kunnen weten wat zijn tactieken zijn door het woord van God. Onthoud, de tekst van onze gemeente, Spreuken 21 vers 22, door de wijsheid van God klim je op de muur en de... mijn microfoon staat volgens mij een beetje te galmerig of ik weet niet wat. Je klimt op de muur en die sterkte, nog een klein beetje zit hij erin. Die sterkte waarop je vertrouwt, waarop de duivel vertrouwt, die gooi je ten neer, die werp je op de aarde als het ware. Je ontkracht Satan door het doen van het woord. Daar kan hij niet tegenop. God heeft de geestelijke wereld zo in elkaar gezet, dat als wij, als jij en ik, het woord van God doen, dan winnen wij automatisch. dan verliest de duivel ook automatisch. Dus de tactieken van Satan zijn ons ook geopenbaard in het woord van God. Daar hoeven we geen speciale extra openbaring nog per se voor nodig te hebben. Het kan zijn dat God soms dingen gaat benadrukken voor bepaalde periodes, voor bepaalde strijd waar je in zit. Maar het zal altijd teruggrijpen naar het woord van God, wat al geopenbaard is. Dus de gedachten van Satan zijn nog niet onbekend. Jij kan de duivel overwinnen in Jezus. Amen? Jij kan het. Wij kunnen het als gemeente. En er is geen enkele gemeente die verliezen zal, die scheuren zal of waar rotzooi uitbreekt als ze het woord van God doen. Maar dat betekent niet alleen de voorganger of de leiders of mensen in posities. De hele gemeente moet zeggen, wij gaan het woord van God doen. Nou, wat het doel van de duivel is hij wil ons verhinderen om het woord van God te gehoorzamen. Want hij weet, als ze dat doen, ben ik verloren. Dus wat voor dingen dan ook gaat hij in je leven leggen om te zorgen dat je het woord van God of niet gelooft. Of denkt van, nou, dat is allemaal onzin. Of ja, het zal wel, maar niet voor mij. Of ik kan het niet. Of hij wil je onwetend houden. Dat is ook een interessante tactiek. Maar alles van hem is erop gericht dat jij het woord van God niet gaat geloven. En dus ook niet gaat doen. Of dat je denkt dat je het gelooft met je verstand. Maar dat je het niet doet. Dat betekent dat je het eigenlijk niet gelooft. Ik ben een beetje te snel gegaan nu. Hou even, 1 Johannes 2, hou me even vast. Wij gaan naar Genesis 3. Genesis 3, helemaal in het begin. Dat is de zondeval. Daar komen we straks ook nog even bij terug. Maar de duivel verleidt Eva en Eva neemt Adam mee. Ze vallen samen in zonde. Ze geloven de duivel boven dat ze God geloven. En dan wordt de duivel wordt vervloekt door God. De slang wordt vervloekt door God. En daar staat in hoofdstuk 3 vers 14 staat er. Daarop zei de Heere God tot de slang. Omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte van het veld. Op je buik zal je gaan. En stof zal je eten, zolang als je leeft. Het gaat maar om dit punt. Stof zal je eten. De duivel die is veroordeeld door God om stof te eten. Oké. Ietsje verderop. Een paar versen verder. Vers 19. Kijk, let op wat daar staat. De mens wordt ook vervloekt. En er staat, in het zweet van je aanschijn zal je brood eten. Totdat je tot de aardbodem wederkeert. Omdat je daaruit genomen bent. Want stof ben jij. En tot stof zal je wederkeren. Let op het woord stof. Komt hier terug. Vers 14. De duivel. Stof zal je eten. Zolang als je leeft. De mens is stof. En zal tot stof wederkeren. De duivel eet stof. Wat betekent dit? Wie is er zo slim? Wie heeft de draadjes, de verbinding gelegd? Ja, je zit heel dichtbij. Ja, dat is een heel goede gedachte. Je zit heel dichtbij. Oké, wat wil ik zeggen? Ik ga het vast verklappen omwille van de tijd. De duivel eet van jouw menselijke, oude menselijke gevallen natuur. Dus jouw natuur zonder God. Hè? Dus dat klopt wel wat je zei. De duivel eet van jouw vlees. De Bijbel spreekt over, wij kunnen wandelen naar het vlees en we kunnen wandelen in de geest. Romeinen 8 en Galaten staat dat. Je kunt wandelen naar het vlees. Dat betekent niet dat je wandelt richting de barbecue en speklapjes. En je loopt in de Albert Heijn en je loopt langs het vlees. Oh, sorry, ik moet even wandelen naar het vlees. Nee, dat betekent niet. Wandelen naar je oude, gevallen, menselijke natuur. En de Bijbel zegt, die natuur die moet je kruisigen. Je bent gestorven naar het vlees. Toen je je leven aan Jezus gaf. Toen je bekeerde en toen je geloofde, heb je je oude vlees ben je aan gestorven. Maar je moet actief dat vlees blijven kruisigen. Want er zit een zombie natuur in die de hele tijd wil opstaan en weer van het kruis af wil komen, zeg maar. Dus je moet actief dat blijven kruisigen. En je moet wandelen in de geest. Oké. Als je dat niet doet, als jij wandelt naar het vlees, de duivel eet van jouw stof. En dan maak je dus een voedingsbodem voor Satan. En alles wat je voedt, wordt sterker. Dus als jij ruimte geeft aan het vlees, krijgt de duisternis een voedingsbodem, letterlijk. En de duisternis groeit, de duisternis wordt sterker. En dat heeft niet alleen gevolgen voor jouzelf, het heeft gevolgen voor jouw omgeving en het heeft gevolgen voor de gemeente. Als jij in deze gemeente vleeselijk bezig bent, dan heeft het ten eerste gevolgen voor jezelf. Maar het creëert ook een voedingsbodem voor Satan. Hij komt erop af als een gier op een lijk. En hij vreet het op en hij wordt sterker en er komt voedingsbodem. Dit is een heel belangrijk iets. Want, en weet je, als de duivel de kerk vleeselijk kan krijgen. Weet je, de kerk is Gods plan A en er is geen plan B. Realiseer je dat? Als de kerk niet wandelt naar de bestemming die God haar gegeven heeft, is er geen hoop voor de wereld. Ik vertel het je. En dat lijkt heel heftig. Kijk eens in de geschiedenis. Er zijn al generaties voor eeuwig verloren gaan, die geen nieuwe kans meer krijgen. Ze zijn al over het randje en hun hoofdstuk is gesloten. Die zijn verloren gegaan en dat zijn ten eerste natuurlijk verloren gegaan om hun eigen zonde. Iedereen gaat verloren om zijn eigen zonde. Maar er zijn heel veel generaties geweest, op heel veel gebieden in de wereld, die nooit de kerk gezien hebben in de kracht, in de liefde, in de heiligheid. Zoals God het bedoeld had. En die daarom niet het licht van God hebben gezien in hun generatie. En die dood zijn gegaan zonder ooit het lichaam van Jezus in actie gezien te hebben. Zonder ooit aangeraakt te zijn geweest door het lichaam van Jezus in hun leven. En als wij, als kerk in Zutphen, als kerk in Nederland, als kerk in Europa, naar het vlees blijven leven, misschien dat we zelf nog wel gered worden. Weet ik ook niet zeker. De Bijbel zegt, als je naar het vlees leeft, zal je sterven. Maar ja, misschien kom je, ik weet niet hoe het zit met, als je net op tijd vergeving vraagt en al die dingen. God is genadig. Maar laten we er even vanuit gaan dat je zelf misschien gered wordt. Maar de generatie waar we in willen leven, ziet God niet. En mensen gaan verloren omdat jij en ik niet wandelen naar wat God gegeven heeft. En de duivels tactiek is om te zorgen dat er geen kerk komt. Maar als hij er helemaal is, oké, prima dat hij er is. Laat hem maar vleeselijk worden. Weet je, de eerste gemeente, de eerste 200, 300 jaar, de kerk was vol van de kracht van God. Weet je dat de kerkvaders die schreven tegen hun tegenstanders, zeggen, jongens, zoek maar welke willekeurige christen ook maar uit. Kies er maar eentje. Ieder van hen kan demonen uitdrijven. Overal als ze voor zieken bidden, ze genezen. En ze zijn allemaal ontzettend liefdevol. Dat durfde hij te schrijven aan zijn tegenstander. Doe maar, ik daag je uit. En rond het jaar 300 was er een kerkvader die schreef, de kracht van God verdwijnt uit onze gemeente. Door de zonde van de kerk. Omdat de zonde de kerk binnensluit. De duivel dacht, is eerst 300 jaar vervolgd. Met golven is dat gegaan. En ze werden er alleen maar sterker van. Ze stonden in de arena, in Rome, in andere steden. Ze werden opgegeten door de leeuwen. En omdat mensen die zaten in het publiek en die zagen de liefde en de kracht van die christenen in die arena terwijl ze afgemaakt werden. Dat ze ter plekke zich aanmelden en zeggen, ik wil er ook bij horen. En ik heb zelfs gehoord dat het een verhouding was van 3-1 of wat dan ook. Van mensen die erbij sprongen. Dat ze zeiden, ik moet het even opzoeken. Ik zal even de cijfers goed opzoeken voor je. Maar zo'n kracht, zo'n uitstraling, zo'n liefde, zo'n heilig leven wat... Zoals ze zeiden, wat jij hebt, moet ik nu hebben. Moet ik nu hebben. Dat zeiden ze van elke christen. God wil dat voor jouw leven. God wil dat voor mijn leven. God wil dat voor iedereen. Maar de duivel, die wil het niet. En waar het niet gebeurt, en kan me niet schelen om welke reden, dan is het omdat de duivel voedingsbodem heeft gekregen in ons leven. En ik wil dat wij op gaan staan als kerk en dat we gaan zeggen, ik tolereer het niet dat de duivel kan vreten van mij. Ik wil niet dat hij komt, ik wil hem uithongeren. Laat de duivel lekker vasten. Kom op, of niet? We laten hem vasten. En niet 40 dagen, maar zijn hele leven lang, dat hij ergens anders heen gaat. Hè? Ja, als je een kat die komt, als je die eenmaal als een zwerfkat eten geeft, komt hij altijd terug. Geen eten meer geven. Snappen jullie het? Ik wil dat deze generatie Jezus gaat zien. Geen vlees meer. Oké? Okay? Geen vlees meer. Geen barbecues meer. Geen spare ribs meer. Mm. Geen kip piripiri meer. Geen ayam smoor en rendang. Oké, goed. Waar was ik? De hele wereld is al gevallen voor Satan. 1 Johannes 5 vers 19. Ik zoek het omwille van de tijd. Ga ik heel veel teksten niet opzoeken. Huh? 1 Johannes 5 vers 19. Daar staat, wij weten dat de hele wereld in het boze ligt. In 2 Korinthe 4 vers 4 staat, de God van deze eeuw heeft de gedachten van de mensen van deze wereld, de overleggingen, heeft hij met blindheid geslagen. Dus de duivel wordt daar genoemd, de God van deze eeuw, de God van deze periode, de God van dit tijdperk, is Satan. In Johannes 5 vers 19 staat, de hele wereld ligt in het boze. Het is een heel confronterende stelling, maar het is zo dat de hele wereld onder invloed van de duivel ligt. En dat is als je naar de wereld kijkt ook hoe die functioneert. Heel veel mensen geven God daarvan de schuld. Maar het is zo dat de mens door zijn keuze, door zijn val, de heerschappij van de wereld aan de duivel overgedragen heeft. En het koninkrijk van God, Jezus is gekomen om het koninkrijk van God te vestigen. Om de heerschappij van de duivel te doorbreken. En de heerschappij van God te maken. En het gebeurt door jou en mij heen. En het gebeurt naar de mate dat jij God de ruimte geeft, of niet. Dat het koninkrijk van God in jou en door jou heen naar anderen toe doorbreekt. Dus de hele wereld ligt in het boze. In het boze. Dan gaan we naar 1 Johannes 2. Nu gaan we echt erheen. Ik ga dus 3 keer hierover spreken. Vandaag ga ik het hebben over de invloed van de wereld. De wereldse verlangens. Een van de tactieken om van Satan op de hel te vullen. Is wereldse verlangens. Niet alleen aan de wereld, maar ook in de kerk aan christenen op te dringen. En dan volgende week, als het allemaal goed gaat, wil ik het gaan hebben over hoe de duivel angst gebruikt. Angst, intimidatie, angst voor mensen, mensenvrees. Angst voor je eigen leven, om je eigen leven te verliezen. Hoe hij dat gebruikt, hè, hoe hij van je zwakke plek gebruik maakt. Hij kent je zwakke plek, hij maakt daarvan gebruik. En de week daarna wil ik gaan spreken over hartsvervuiling. Vervuiling van je hart. Als je hart vervuild is, is je hele leven vervuild. Het heeft te maken, ik verklap vast, met bitterheid, met oordelen, met vergeving en onvergevingsgezindheid. Met name. Maar nu ga ik het hebben over de verlangens in de wereld. 1 Johannes 2. Heb de wereld, even kijken, vers 15. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Heel kleine kanttekening. Hier staat niet, als je de wereld lief hebt, houdt God niet meer van je. Dat staat er niet. Hier staat, als je de wereld lief hebt, betekent dat jij de liefde van God nog niet zo hebt leren kennen. Anders zou je de wereld niet lief hebben. Als je wist wie God was. En als je wist hoeveel God je kan geven. Dan komt de wereld en die biedt zijn mooie spul aan. En dan denk je, ja, loop jij eens even naar de pomp, want dit is niks vergeleken met wat God mij geeft. Dit is bij mij gebeurd. Ik had de wereld lief. Ik was in de wereld. Ik ging naar de kerk, maar ik hield ook van de wereld. Ik hield van de aandacht, ik hield van populair zijn, ik hield van achter de vrouwen aangaan. Ik hield van achter mijn eigen verlangens aangaan. Ik hield van mijn leven te vullen met wat dan ook, wat in de wereld is. Plezier, ontspanning, in de wereld rondreizen, kicks krijgen. En toen ik Gods liefde leerde kennen. Ik probeerde daarna nog te doen. Ik probeerde nog een paar keer uit te gaan. Ik heb mijn seizoenkaart van Go Ahead Eagles. Heb ik nog afgemaakt natuurlijk. Had hem al gekocht. Maar ik vond het niet zo leuk meer. Ik vind het nog steeds wel interessant ook. Go Ahead staat tweede trouwens. Halleluja. En niet belangrijk. Maar daarna, het kon me niet meer zo. Het kon me niet meer zo pakken. Ik dacht, ja. En bovendien, ik ging daar alleen maar schelden op die tribune. Dus ik dacht, ik moet er niet meer heen, weet je wel. Het is niet meer goed. Ik ging er wat ik vroeger deed in de wereld, het was niet meer zo leuk. Het is wel, ja. Ik bleef zo leeg achter altijd. Ik dacht, ik wil naar huis. Ik wil Bijbel lezen. Wat is dit? Ik wil bij de Heer zijn. Ik wil aanbidden. En zo is het eigenlijk. Niemand hoefde me dat verder meer te vertellen. Want ik had de liefde van de Vader was in mij. Dus ik had de wereld niet meer lief. Maar dat betekent niet dat het daarna dat het altijd automatisch zo blijft. Je moet wel actief blijven knokken en het vlees blijven kruisigen. Wat gebeurt er dan daarna? Want al wat in de wereld is, vers 16. Al wat in de wereld is, en je noemt die drie dingen. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoogwaardig leven. Dat betekent een trots leven, een onafhankelijk leven. Dat is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Oké, hier zijn drie dingen genoemd. De lust van het vlees, de lust van je ogen en een trots leven. Lust van het vlees, dat is het snakken naar de bevrediging van jouw lichamelijke behoeften. Dat is wat hier bedoeld wordt. Eten, seks, rust zelfs ook. Veiligheid, met name die dingen, eten en drinken. Alles wat jouw lichaam nodig heeft, het snakken daarnaar. Het lusten van het vlees. Nou, God heeft je lichaam gemaakt. God heeft bedacht dat je eten en drinken nodig hebt. God heeft bedacht dat je rust nodig hebt. God heeft bedacht dat je seks nodig hebt. Maar dat het niet over jou heerst, maar dat jij erover heerst. God heeft het bedacht. Maar de lust ernaar, dat je niet kan beheersen, en dat het je leven gaat controleren, dat is uit de wereld. Uit en boze. Letterlijk, uit de boze. Daar komen alle seksuele zonden komen hier vandaan. Seks gericht als iets voor jezelf, in plaats van iets wat ten dienste gesteld wordt aan een heilig verbond, wat God gegeven heeft, om een ander mee te dienen. Allerlei verslavingen, luiheid, en dat valt hieronder. Dan de lust van de ogen, dat is letterlijk hebzuchtige verlangens van je gedachten. Dus dat is het verlangen naar geld, naar rijkdom, naar materiële spullen, naar status, de lust van je ogen. Je ziet het, ik wil het hebben. We kennen het allemaal, we hoeven niet voor te schamen. We kennen allemaal die verleiding en misschien kennen we het veel te goed. De lust van de ogen. En Jezus zegt, het bedrog van de rijkdom verstikt het woord van God in je leven. En maakt het woord van God onvruchtbaar. Als je bedrogen bent door de rijkdom. En ten derde, een hoogwaardig leven, een trots leven. En dat betekent letterlijk zekerheid vinden in je eigen hulpbronnen. Of zekerheid vinden in de stabiliteit, wat je denkt, de schijnbare stabiliteit van het aardse bestaan. Van aardse dingen. Dus zekerheid vinden in jezelf. Of zekerheid vinden in tijdelijke aardse dingen. Ik heb God niet nodig, letterlijk. Trots leven. Ik heb het niet nodig. Ik heb jou niet nodig. Maak mij er nooit wat je denkt. Maak mij nooit wat mensen ervan denken. Trots leven. Veroordelen. Niet willen dienen. Niet je willen onderwerpen, niet je kunnen schikken naar anderen. Eigen wijsheid, onafhankelijkheid, verlangen naar aandacht, alles. Jezelf, jij staat centraal. Nou zijn we in 1 Johannes, dan gaan we even een paar hoofdstukken verder. 1 Johannes 5, vers 4. Laten we eventjes in vers 2 beginnen voor de context. Hieraan onderkennen wij dat wij de kinderen van God lief hebben. Wanneer we God lief hebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde van God, dat we zijn geboden bewaren. Als je een evangelie gehoord hebt, waarin je gezegd wordt, je hoeft alleen maar Jezus aan te nemen. Wat je daarna doet, maakt niks uit eigenlijk. Het is toch wel vergeving. Dan heb je een vals evangelie gehoord. Jacobus zegt, geloof zonder werken is dood geloof, is geen echt geloof. Je gelooft alleen datgene van de Bijbel wat je doet. Heel simpel. Dus dat evangelie is geen evangelie. Het redt je niet, het misleidt je. Zeg ik eventjes. Er staat hier dat Dit is de liefde van God, dat we zijn geboden bewaren. Niet als wetties, als opgelegd wat je eigenlijk niet wil, maar door de liefde van God. En dan staat er heel uitdagend, Gods geboden zijn niet zwaar. Hè? Ik dacht dat het zo moeilijk was alles te doen wat God me vraagt. Gods geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Alles wat uit God geboren is, overwint de wereld. Oké, jouw nieuwe mens overwint de wereld. Je oude mens valt voor de wereld. In 1 Korinthe, kan ik ook niet opzoeken met jullie. 1 Korinthe 15 vers 45, voor wie schrijft. 1 Korinthe 15 vers 45. Er wordt gesproken over twee Adams. De eerste Adam was de Adam die viel. En in Adam, we zijn allemaal deel van die eerste Adam. Menselijke natuur. En we gaan allemaal dood, omdat we de eerste Adam in ons hebben. Maar wie in de tweede Adam komt, die als het ware een nieuw menselijk ras begonnen is, Jezus Christus, overwint de wereld. En in Jezus overwinnen wij. Als we in hem blijven, overwinnen wij met hem. Kijk maar eens naar die eerste Adam. Genesis 3 vers 6. Helemaal terug weer. Genesis 3 vers 6. Genesis 3 vers 6. De slang verleidt Eva. En even, hij zegt, je zult helemaal niet doodgaan. Op de dag dat je ervan eet, word je net als God. En in vers 6 staat, en de vrouw zag. Drie dingen, let op, drie dingen. Dat de boom goed was om van te eten. Dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook aan haar man die bij haar was en hij at. En toen ging het dus mis. Is jou opgevallen als die drie dingen staan? De boom was. Het eerste is de boom is goed. Zag, hey, het is goed om van te eten. Ten tweede, het is een lust voor de ogen. En ten derde, het is begeerlijk om daardoor verstandig te worden. Wat hebben we net gezien? Wat is in de wereld? Begeerte van het vlees. Hey, het is goed om te eten. De lust van de ogen. Hey, het is een lust voor de ogen. Een hoogwaardig leven, een trots leven. De boom is begeerlijk om daardoor verstandig te worden. Waardoor ik onafhankelijk van God kan zijn. En zelf God kan worden. Buiten God om. Let op, die drie dingen komen allemaal hier terug. En de eerste Adam viel ervoor. Dan gaan we met mij naar Lucas 4. Ik ga ergens naartoe, jongens. Dus je hebt het gezien. Precies die drie dingen uit 1 Johannes 2 komen hier terug. En zo wil de duivel jou ook laten vallen. Lucas 4, de verzoeking in de woestijn. Lucas 4, de verzoeking in de woestijn. Nou, ik moet het echt kort doen, want we hebben het anders echt te weinig tijd. Maar ik zal je vertellen, lees dit even thuis door. Lucas 4, van 1 tot 13. Jezus wordt door de Heilige Geest geleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Interessant dat de Heilige Geest Jezus leidt naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Dat is interessant. Het is niet God die jou verzoekt, het is de duivel die jou verzoekt. Maar God kan je leven zo leiden, dat hij wil dat je sterk wordt. En dat hij je naar een woestijn brengt. Omdat hij wil dat je overwinning haalt over de duivel. En verleidingen leert te weerstaan. Ai, ai, ai. Daarom zijn al die vervelende mensen om mij heen. Oh, daarom al die lastige situaties. Daarom zit ik in de woestijn. Daarom voel ik die slijmerige tong van de slang in mijn oor. Al die dingen. Die dingen roepen. Nou, hier staan drie dingen. En je moet thuis maar lezen. Maar geloof me, die drie dingen uit 1 Johannes komen hier ook terug. Indien je Gods zoon bent, zeg tegen deze broden, deze stenen, dat ze brood worden. Lust van het vlees. Eten. Jezus zegt, je zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord wat door God gesproken wordt. Ik leef niet om, dat brood, daar leef ik niet echt van. Ik heb wel mijn lichaam ervan nodig, maar ik leef van het woord van God. Dat is mijn eten. En dit is hoe Jezus overwint. Dan het tweede. De duivel zegt, hij liet alle koninkrijken van de wereld zien. Ik zal je alles geven. Hey, de duivel kan de koninkrijken van de wereld aan iemand geven. Daar heeft hij dus autoriteit toe. Ik zal je al deze macht geven en heerlijkheid, want zij is mij overgegeven. Ik geef haar wie ik wil. Indien je mij dan aanbidt, zal ze geheel van u zijn. De lust van de ogen. Laat alles zien. Kijk eens, dit kan je hebben. Dit is een rijkdom, deze status, deze positie is van jou. En Jezus zegt, nee, ik zal de Heere alleen, de Heere mijn God aanbidden. En ten derde, de duivel brengt hem naar het dak van de tempel, de rand van het dak van de tempel. Zeg maar, spring maar naar beneden, Jezus. De engelen zullen jou toch wel dragen. En Jezus zegt, ik zal de Heere mijn God niet verzoeken. Een verleiding om een trots tot een hoogwaardig leven. Om te zeggen, kijk eens, ik kan God verzoeken, ik kan zelf bepalen wel. Wanneer God ingrijpt. Jezus overwint precies deze drie verleidingen. Nou, het gevolg daarvan is, in vers 14, Jezus keerde terug in de kracht van de geest, keerde hij terug naar Galilea. En in Matteüs staat, toen de verzoeking voorbij was, engelen kwamen en dienden hem. Dan moet je even twee dingen weten, die moet ik echt even vertellen. Lucas legt de nadruk in zijn hele evangelie, en ook in het boek Handelingen, wat ook door Lucas geschreven is, legt hij de nadruk op de kracht van de Heilige Geest. Moet je maar eens lezen, als je verhalen in Lucas en Matteüs zo bijvoorbeeld vergelijkt, Lucas veel meer spreekt over het werk van de Heilige Geest. Matteüs is een Joods evangelie, gericht op de Joden. Lucas zegt hier, na de overwinning op de duivel, werd Jezus vol van de kracht van de geest. En begon hij zijn bediening. Als jij overwint, als jij de verleidingen van Satan weet te weerstaan, zul je vol worden van de kracht van de Heilige Geest. En kan God je gebruiken. En als hij dat bij Jezus gebeurde. Want zoals hij is, dan zijn ook wij in de wereld. Dus de patronen die voor Jezus gelden, gelden ook voor ons. Overwin jij de duivel in de woestijn, de verleidingen van het vlees, van de ogen, van het trots leven. Je zult vol zijn van de kracht van de Heilige Geest. Matteüs zegt, engelen kwamen en dienden hem. Dan moet je even dit weten. In de Joodse traditie, en Matteüs schreef in die context. In de Joodse traditie is het zo, dat in het paradijs, daar worden de mensen gediend door engelen. Wat die eigenlijk Matteüs hier benadrukt, het is echt gebeurd, het is niet alleen verzonnen door Matteüs, het is echt gebeurd. Maar wat hij hier benadrukt is, dat als jij de duivel weet te weerstaan, als je overwint in de tweede Adam, dan maak je van de woestijn een paradijs. Zoals de eerste Adam van het paradijs een wildernis maakte, maak je in Jezus, maak jij van de wildernis een paradijs. Dit is wat God wil voor jouw leven individueel en voor ons als gemeente. Want waar we komen, door plekken, tot een paradijs gaan worden. Want waar wij komen, waar we overwinnen. En dat we vol van de kracht van de geest, in de bediening van Jezus gaan staan. Gezondheid. En ik ben nog niet klaar, maar het is 12:55. Zal ik nog even 5 minuten doorgaan? Is dat goed? Ja? Oké. Okay. Dan, wat is het? Dit is het gevolg van Jezus' overwinning, heb ik net genoemd. Wat is het gevolg van als je toegeeft aan de zonde? Het gevolg is, en ik zal het gewoon voorlezen. Je zal verderf oogsten. Als je op de akker van je vlees zaait, zul je verderf oogsten. Heel belangrijk vind ik om het te weten is, alhoewel het de duivel is die de verleiding begint, die de verleiding voor je legt, kunnen wij niet de verantwoordelijkheid puur en alleen op hem afschuiven. Want we hebben altijd een keuze. God heeft ons de vrije keuze gegeven en die zullen we altijd blijven houden. We hoeven niet instinctief te reageren zoals dieren doen. Wij hebben een keuze. In Jacobus 1 vers 14 en 15 staat: als iemand verzocht wordt, dan komt dat voort uit de zuiging en de verlokking van je eigen begeerte. Dus ja, de duivel heeft de vrouw die verleiding gepresenteerd en een leugen voorgespiegeld. Maar Adam en Eva hadden de keuzevrijheid om te geloven in God of te geloven in de duivel. Zo heb jij ook altijd de keuzevrijheid. Je bent nooit een willoos slachtoffer. En dit is belangrijk om te kennen, want als je dit niet denkt, dan leef je eigenlijk in slavernij. Dan denk je, ik moet wel gehoorzamen aan wat er gebeurt. Ik moet wel gehoorzamen aan die verlangen van mijn vlees. Of aan wat dan ook. Ik kan niet anders. Ik heb bevrijding nodig. Er moet eerst voor mij gebeden worden voor ik deze verleiding kan weerstaan. Dat is ook een leugen. Dat is niet waar. Jij kan, wat voor invloed de duivel ook had heeft in je verleden. Misschien dat er ook echt met je gebeden moet worden. Absoluut. Maar je hebt altijd de vrijheid om te kiezen. Altijd. Iedereen. En op grond van die keuze gaat God handelen. Dat is een goede, bevrijdende gedachte. Gezonde gedachte die je gezond kan houden. Dus je kunt kiezen. En elke keuze die je maakt is als het ware een zaadje wat je plant. Als je kiest voor een keuze in de geest. Je wandelt in de geest. Dan plant je een zaadje en het zal opkomen. En het staat in Galaten. Dan zal het eeuwig leven zal eruit voortkomen. Maar als jij een keuze maakt in je vlees, dan komt daar een plant op die verderf oogst. En God kan dingen uit je verleden, dat als je je zonde beleidt, God vergeeft. En God kan dingen herstellen, maar niet alles. Sommige dingen zijn gebeurd. En dan zul je moeten leven met de gevolgen van die planten die opgekomen zijn. En wat er gebeurt, is Satan krijgt een voedingsbodem. Satan eet van je stof. En de duisternis grijpt om zich heen. En het verhaal, en misschien dat ik het volgende week nog met jullie lees, want ik ga hier lekker mee door. Maar wat ik eigenlijk wou lezen met jullie is Jozua 7. Dus schrijf het vast op. Misschien lees het maar thuis. En dan gaan we het volgende week gaan we het lezen. Is dat goed? Jozua 7 is het verhaal van Achan. Achan. En in de strijd bij Ai. Ai. Ai, ai, ai. Ze hadden net gewonnen bij Jericho. Grote stad, muren vielen. Ze liepen eromheen, weet je wel. Muren vielen. Einde verhaal. Maar waren God ongehoorzaam. Eén van hen, Achan. En die nam iets van datgene waarvan God zei, neem niet van de materiële spullen. Hè? De lust van zijn ogen zag iets moois en hij nam ervan mee. En toen kwamen ze bij de stad Ai. En er wonen maar 12.000 mensen, niet zoveel. En ze zeiden, jongens, we hebben maar 300 man nodig om deze stad aan te vallen. Het is een klein plekje, dus we hoeven niet met z'n allen. We hoeven maar 300 man hebben we nodig. En God heeft ons net die overwinning gegeven. Niet wetende dat er zonde was in het kamp. Een zonde was in het volk. En dat kleine stadje joeg het leger van Israël op de vlucht. 36 man werden gedood. En Jozua gaat plat op zijn gezicht en zegt, God, wat doet u ons nou aan? Heer, u heeft ons hier gebracht naar het beloofde land om ons verlies te laten leiden. Wat is hier aan de hand? Waar bent u gebleven, God? En God zegt tegen hem, doe niet zo moeilijk. Wat lig je daar op je aangezicht, letterlijk? Wat zit je daar op je gezicht te liggen? Verwijder de zonde uit het kamp. Verwijder de zonde uit het kamp. En als je de zonde niet verwijdert, kan ik niet langer in jullie midden zijn. En het sluit aan eigenlijk wat ik vorige week ook gezegd heb. De zonde moet verwijderd worden uit het volk van God. Want zonde van individuen heeft effect op de hele gemeente. Wat jij denkt, dit is privé. Niemand ziet dit. Ik heb er alleen maar, ja, niemand ziet mij. Dat ik hier dit zit te kijken of dit zit te downloaden, wat dan ook. En laat de gevolgen maar van mij alleen zijn. Ten eerste, God ziet het natuurlijk. Ten tweede, de mensen in je directe omgeving merken het. Omdat er komt iets in je leven binnen. Die Satan krijgt de voedingsbodem. En ook de hele gemeente zal nederlagen leiden die niet nodig zijn. Ik zeg niet dat er niks meer kan gebeuren. Maar hoe meer zonde, hoe meer voedingsbodem voor Satan. Je zondigt niet in een vacuüm. Je zondigt niet in een geïsoleerd systeem. Jouw zonde heeft gevolgen voor de generaties na jou. Maar in je zonde hebben gevolgen voor de gemeente. En het volk van God kan geen stand meer houden tegen zijn vijanden. Door de zonde. Oké. Het is tijd. Dan komen die schatjes weer aan. Ik laat het hierbij en ik ga volgende week verder. En ik wou eigenlijk ook nog meer zeggen over de oplossing. Maar laten we gaan staan. En ik verklap je vast. Maar als ik nog heel even jullie aandacht mag, jongens. Heel even. We zijn bijna klaar. Heel even jullie aandacht. Ik verklap je vast dat de sleutel ligt in het focussen op Jezus. Kijken naar Jezus. Geïnspireerd raken door Jezus. Hoe hij de duivel weerstond. Omdat hij wist, als ik de weg ga tot aan het kruis, zal de wereld gered worden. Focus jij zo ook op Jezus. De overwinning die jij hebt over de duivel heeft gevolgen en zegeningen. Net zoals dat het negatieve gevolg heeft als jij naar het vlees leeft. Heeft het oneindig grote, levenbrengende gevolgen als jij in de geest wandelt. Vader, ik bid u in Jezus' naam, Heer. Maak ons een overwinnende gemeente. Geef ons een standvastige geest. Om te weerstaan elke verleiding die Satan op ons legt. Heren, ten eerste omdat we onszelf niet voor de gek willen houden. We willen geloof hebben wat werkelijk ook daden voortbrengt. Dat alleen is geloof wat ons kan redden. Maar ten tweede ook, Heer. We willen dat deze generatie u gaat zien. We willen dat deze generatie de kans krijgt het lichaam van Jezus zo te zien. Dat ze zeggen, wat die hebben, moet ik ook hebben. Wat die hebben, moet ik nu hebben. Maak het zo. En in Jezus' naam, laat Satan geen enkele voedingsbodem meer krijgen. En ik bid u, Heer, dat u een heilige vrees op ons wil leggen. En een liefde voor uw naam, de liefde van de Vader. Dat we de wereld niet meer zullen liefhebben. Maar dat we uw liefde zullen kennen. En ik bid u nu in Jezus' naam, dat iedereen die liefde niet kent. En als jij denkt, je zit hier. En je zegt eigenlijk, joh, ik ken die liefde van de Vader niet. De reden dat ik de wereld lief heb, de reden dat ik elke keer toegeef aan de verleiding van de duivel. Is omdat ik de liefde van de Vader niet ken.